Gemeente, mogen we vandaag opnieuw nog een keer stilstaan bij het huisfeit van Pasen, dat onze Heere Jezus Christus is opgestaan. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon, die sterke held. Als de dood sterker was geweest dan Christus, dan was hij in het graf gebleven. Als de dood en het graf sterker waren geweest dan hij, was Christus niet opgestaan. Maar het feit dat hij is opgestaan, geeft dus aan dat de dood voorgoed is overwonnen. En dat heeft de Heer Jezus niet voor zichzelf gedaan. Want de dood had geen recht op hem, want hij had niet gezondigd. Maar hij heeft de dood overwonnen voor anderen. Voor ons, van wie Paulus schrijft dat wij zoals we geboren zijn, dood zijn in zonde en misdaden. Wat hebben wij nodig om uit die dood opgewekt te worden? Zoals Paulus het zegt, en u heeft hij mede levend gemaakt, opgewekt, daar jullie dood waren in de misdaden en de zonde. En dat is toch nog zo. Die opstanding, die opwekking die wij nodig hebben, dat is niet maar iets eenmaligs. Van ja, als dat een keer in je leven is gebeurd, dan ben je er eigenlijk ongeveer. Nee, nee. Bij wijze van spreken, het moet elke dag in mijn leven weer opnieuw Pasen worden. Niet één keer en dan is het klaar. Nee, nee. Steeds weer nodig om weer opgewekt te worden. Dat die dood weer in mijn leven overwonnen wordt. Let op. Ik haalde net Efeze 2 aan. U heeft hem mede levend gemaakt. Maar dan schrijft diezelfde apostel Paulus een paar hoofdstuk verder in Efeze 5. En dan schrijft hij aan die mensen die dus levend gemaakt waren. Dan zegt hij in Efeze 5. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Terwijl bij die mensen dat in principe al was gebeurd. Maar het was blijkbaar weer opnieuw nodig. Blijkbaar kan het geestelijk leven weer zo verachteren. En weer zo langzaam toch versterven als het ware. Dat ze weer als het ware opgewekt moesten worden. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Elke dag weer. Pasen. Heren. Maak mij levend, maak mij levend, kaal het in mijn gebed aan. Met David in Psalm 119, hij bidt het 9 keer. Maak mij levend, Heere, weer Pasen. Laat mij weer opstaan met u. Zoals het beleden met de catechismus. Ten andere worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Pasen. Dat is niet maar iets wat een keer 2000 jaar geleden daar in de hof van Jozef van Arimathea is gebeurd. Als een soort feit en verder niks. Nee, wat toen daar in die graftuin is gebeurd. 2000 jaar geleden. Heeft direct met mij te maken. Heeft direct met ons hier en nu te maken. Als toen 2000 jaar geleden daar in die hof van Jozef van Arimathea niks was gebeurd. Wat had ik dan vanmorgen u te zeggen? Niks. Wat voor zin had het dan gehad dat wij vanmorgen hier naar de kerk gekomen waren? Als Christus toen niet was opgestaan. Ik wil me duidelijk maken. Wat toen gebeurde heeft regelrechte betekenis voor ons hier en nu. Daarom mag dat evangelie weer verkondigd worden tot onze opstanding. De dood is overwonnen. Dat is toen gebeurd en dat is een feit wat nog steeds kracht heeft en kracht doet. De opstanding van Christus. Je zou kunnen zeggen, dat is het hart, dat is de kern van het evangelie. Natuurlijk, het evangelie, daar is heel veel over te zeggen. Maar als je zou zeggen, wat is nou de kern, vat nou het hele evangelie in één zin samen? Dan zegt Paulus, als ik het moest samenvatten, dan zou ik het zo zeggen. Hij schrijft het aan Timotheus. Houd in gedachtenis, vergeet nooit, wat houdt in gedachten is dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden. En dan zegt Paulus erachteraan, naar mijn evangelie. Mijn als het ware, dat is het evangelie wat ik steeds weer verkondig. Dat Jezus Christus is opgewekt. Als Paulus zegt, wat is nou de kern? Hij zegt, nou, dat was het ware de samenvatting van mijn evangelieverkondiging. De opstanding van Christus, dat is het hart, het fundament. U weet misschien wel, je hebt de Oosters-Orthodoxe kerk, hè, in Rusland, met die gewaden en die iconen en zo. En dat zit ook in Griekenland en Egypte en op de Balkan, die Oosters-Orthodoxe kerken. En hoe gaat het daar op eerste paasdag, gistermorgen, nog steeds, als de mensen dan in alle vroegte op straat elkaar tegenkomen? Dan begroeten ze elkaar met de paasgroet. Dan roept de een naar de ander over de straat, de Heere is opgestaan. En dan roept die ander terug, ja waarlijk, de Heer is opgestaan, halleluja. Zo begroet ze elkaar met de paasgroet. Maar nou weten we, hè, dat paasevangelie vanaf de allereerste dag ook al is gelogen en ontkend. Toen de Heer Jezus opstond op dezelfde dag werd in Jeruzalem Pasen ontkend en gelogend door de Farizeeërs en de schriftgeleerden. En zo is het alle eeuwen door steeds weer gebeurd, hè, dat het heilsfeit van Pasen werd gelogend en ontkend. Maar nu waren er velen en die konden getuigen. Die zeggen, ja maar ik heb het zelf gezien, ik heb hen ontmoet. Het is echt waar, de Heer is waarlijk, werkelijk opgestaan. Er waren vele getuigen. Ik zie hier nog wat kinderen zitten. Noem eens een paar van die getuigen. Welke mensen hebben de Heer Jezus na zijn opstanding ontmoet? Nou, ik weet niet waar dominee Van Reenen gisteren over gepreekt heeft, maar een goede kans dat hij het gehad heeft over Maria Magdalena. De andere vrouwen bij het graf, die waren getuigen. Ja, die hadden hem ontmoet. Hij is werkelijk opgestaan. Later nog, die ongelovige man, hoe heette die ook weer? Die ongelovige man. Ja, Thomas, goed zo. Thomas. En s'avonds laat, toen die twee mannen die zo verdrietig terugliepen van Jeruzalem naar huis. De Emmersgangers. En zo allemaal getuigen. Die bevestigen, de Heere is waarlijk opgestaan. Wij kunnen dat getuigen, wij hebben hem ontmoet. Maar nog een krachtiger getuigenis en bewijs van zijn opstanding vinden we uiteindelijk in Gods eigen woord. Mensen kun je altijd nog stiekem van denken, ja, zou het wel echt waar zijn, vergissen ze zich misschien niet. Maar het zekerste getuigenis van de werkelijkheid van zijn opstanding is te vinden in Gods eigen woord. Maar toen de Heer Jezus was opgestaan, was er alleen nog maar het Oude Testament. Dus dat getuigenis moeten we dan gaan zoeken in het Oude Testament, dat was toen de Bijbel. Nou, een van de krachtigste teksten over de opstanding vinden we in de tekst van vanmorgen, Hosea 6. Ik zal het nog een keer voorlezen. Gods eigen woord getuigt van de opstanding. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. En op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. U ziet het. Hier wordt letterlijk de verrijzenis, de opstanding genoemd op de 3e dag. U moet weten, in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis, toen er nog heel veel discussie was ook over de opstanding, werd door de kerkvaders in die eerste eeuwen het vaakst deze tekst aangehaald. Als een Bijbels bewijs voor de opstanding van Christus, Hosea 6. Dat was de kroontekst van de bevestiging van de opstanding. Maar, nou moeten we ietsje dichterbij komen. Je zou kunnen zeggen, ja, een mooie tekst hier in Hosea 6, maar ja, daar gaat het toch eigenlijk niet over de Heer Jezus. Het gaat hier toch eigenlijk in Hosea 6 over het volk Israël. Kijk maar, hij zal ons, dat is meervoud, hij zal ons levend maken. Ik ga er straks nog op in. Maar toch mogen wij met goed recht deze tekst op de opstanding van onze Heer Jezus betrekken. En ik zal dat bewijzen omdat een andere tekst uit Hosea ook op Christus betrokken wordt. Hosea 11, daar staat, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat staat ook in Hosea. En we weten allemaal, ja, waar gaat het daarover? Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, de Heer Jezus. Toen hij pas geboren en Herodes wilde hem vermoorden, met Jozef en Maria vlucht hij naar Egypte. Matthäus zegt, opdat vervuld zou worden, daar heb je het, wat van de Heere gesproken is door de profeet, Hosea. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Je zou kunnen zeggen, ja, mijn zoon uit Egypte, dat was in de eerste plaats volk Israël, uit Egypte uitgeleid. Maar dat vindt zijn vervulling in Christus. En zo mogen we ook de tekst dus van vanmorgen ook op Christus betrekken. Al die beloften die in Hosea op het volk Israël worden betrokken, vinden hun laatste en hun volle vervulling uiteindelijk in Christus. Maar we beginnen even bij Hosea. Dat is de achtergrond van deze tekst. Hosea, profeet van 10 stammenrijk. Hij kondigde de wegvoering aan van Israël in ballingschap. Het is gebeurd. Israël, daar in ballingschap. Ja, het was uit en het was voorbij. Dat volk was gestorven. Je zou kunnen zeggen, dat was weg. Dat volk was begraven. Ballingschap, einde van Israël. Het was met Israël voorbij. En is dat niet eigenlijk een beeld van ons allemaal? Zoals wij geboren zijn. Een ontzaglijke werkelijkheid. Geestelijk dood. Wat houdt dat in? Die aangrijpende werkelijkheid dat ik vanuit mezelf geestelijk dood ben. Dat er blijkt hieruit dat ik eigenlijk van mezelf geen besef heb van mijn nood. Dat ik geen besef heb van het grote gevaar van mijn ziel. Dat ik me niet bezorgd maak over mijn ziel. Ofwel, zitten er hier die zich bezorgd maken over hun ziel? Ik hoop het, maar dat is al een wonder. Want eerlijk is eerlijk. Ieder zal moeten toestemmen vanuit onszelf. Wij horen graag goede preken, maar we maken ons niet bezorgd over onze ziel. Zo dood dat ik gewoon zomaar door kan gaan. Hoe moet het goed komen met mij, heren? Ik ben zo dood. Dat is Pasen geweest. Straks is Pasen weer voorbij. Morgen, dan gaan we weer. Wat hou ik dan van Pasen over? O, heren, het zit zo diep, die dood. Mijn dorre, dode gebeden. Of niet? We zeggen mooi, ik kom bij mezelf ook tegen. We zeggen zomaar wat zinnen. Dan zeggen we amen. En dat was dan bidden. Mijn dorre, dorre bidden. Je Bijbel lezen natuurlijk, we lezen elke dag de Bijbel, maar hoe vaak, en nogmaals, ik ga naast u zitten, hoe vaak gebeurt dit? Ja, we lezen letters en we doen het boek dicht en dat was het weer, mijn dorre Bijbel lezen. Je kan soms zo moedeloos worden, die dorrigheid en die dodigheid. Heren, help mij, haal mij eruit, want ik kom er niet uit. Het kan soms zo moedeloos maken, dat je denkt, het verandert maar niet, het verandert maar niet. Net als die Emmausgangers. Die had ook eerst zoveel hoop gehad. Hè. De Heer Jezus was bij hen en het was zo mooi en het was zo goed. En ze dachten, nu is de verlossing echt gekomen. Nu gaat het de goede kant op. Maar ja, ze zeiden, het is blijkbaar een vergissing geweest. We hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar hij was gestorven aan het kruis, gestorven, begraven. Het was voorbij. Die arme mannen. Ze hadden alle hoop en alle moed verloren. Het kan goed zijn. Ja, dat zeg je natuurlijk niet tegen anderen. Maar dat je hier zit met een hart vol moedeloosheid. Iedereen op paas is blij en iedereen die kan zingen en iedereen kan geloven. En ik ben zo'n stumper. kom geen millimeter verder. Heren, ik ben zo dood. Help mij. Nou, voor zulke mensen vanmorgen, die misschien zo moedeloos zijn, klinken deze woorden uit Hosea 6 als een heerlijke troostbelofte. Ik lees hem nog een keer. Voor moedeloze mensen, wat een belofte. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. En op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dat zegt dus dat volk Israël in ballingschap. Waarvan je moet zeggen, dus het was uit en het was voorbij. En dan zeggen ze, midden in die onmogelijkheid, hij zal ons na 2 dagen levend maken. Wat een belofte, wat een geloof midden in de dood. Want zo was het daar in Babel. Hij zal ons levend maken en hij zal ons doen verrijzen uit ons graf, als het ware weer doen terugkomen. Er staat bij deze tekst in Hosea 6 een hele mooie kanttekening. Ga die vanavond nog gerust eens een keertje rustig nalezen. Ze zeggen, zoals de verlossing uit Babel een voorbeeld was van onze geestelijke verlossing door Christus, hè, zoals het volk Israël uit Babel is bevrijd, zo moeten wij door Christus ook bevrijd worden uit die ballingschap van de zonde. Alzo, ga zo een stapje verder, kunnen deze schone evangelische woorden, ja, zo zegt die kanttekening het bij Hosea 6, deze schone evangelische woorden, zeggen ze, kunnen verder terecht toegepast worden op de verrijzenis van onze zaligmaker en hoofd Jezus Christus ten 3e dagen. Ze zeggen, je mag die verlossing van Israël, de ballingschap, toepassen op geestelijke verlossing van onszelf. Maar, zeggen ze, je mag de lijn doortrekken, het ziet ook op de opstanding van Christus op de 3e dag. En, schrijf het er nog even achteraan, en het ziet ook op de heerlijke vruchten. Niet alleen maar op het feit van opstanding, maar ook de gevolgen, de vruchten van de opstanding. Niet alleen maar het feit, maar ook alles wat daaruit voortkomt. En ook op de heerlijke vruchten die het ganse lichaam van Christus, zijn kerk, van die opstanding geniet. 2e vers van Hosea 6. Opstandersprofetie. U hoort het, hè? Zo prachtig. Schone evangelische woorden. Zo moet je deze tekst van vanmorgen lezen. Dus woorden vol van evangelie. Woorden vol van troost. Woorden vol van hoop. Woorden vol van Christus. Hosea 6 vers 2. Schone evangelische woorden. En dan niet alleen maar die opstanding. Ze zeggen, maar ook alles wat daaruit voortkomt. Al die vruchten, het gevolg. En hoe worden die vruchten, dat gevolg van die opstanding genoemd? Nou, dan gaan we naar het 2e punt. Als u kijkt naar de tekst. De vrucht van die opstanding in 1 woord... leven. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Dat is het gevolg van die opstanding. En aan het einde van die tekst nog een keer. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Tot 2 keer toe. In 1 tekst. Wat is de vrucht van de opstanding? Leven. Leven. Ja, het gaat hier over die verlossing van Israël uit Babel. Als een opstanding. Maar toch, al was dat volk uit Babel dan weer teruggekeerd naar Israël, maar geestelijk was nog geen streep beter. Ze waren wel verlost uit Babel, maar nog niet werkelijk geestelijk verlost. Ze waren nog steeds hetzelfde volk gebleven. Het wachtte steeds nog op de komst van Christus, ook naar die terugkeer uit Babel. De werkelijke opstanding van dat volk. En de werkelijke opstanding van morgen, ieder persoonlijk, is onlosmakelijk verbonden met Christus. Toen konden ze alleen opstaan vanuit die opstandingskracht van Christus. En het geldt voor ons precies hetzelfde. Opstanding zonder Christus. Toen en nu, dat is onmogelijk. Het is altijd verbonden met Christus. Het is uit hem en het is door hem. Paulus, Colossenzen 2, hij zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, nooit los van hem, dat kan niet, het is altijd verbonden met hem. Daarom staat ook in de tekst, hè, kijk nog maar een keer, hij zal ons levend maken, hij. Het is uit hem. En verderop in de tekst, kijk nog maar een keer, dan wordt het herhaald en iets concreter nog ingevuld. Wij zullen, dan komt het, voor zijn aangezicht leven. Leven voor zijn aangezicht. Je zou het ook mogen vertalen, zo doet Calvijn het, leven door zijn aangezicht. Klein verschil, leven voor zijn aangezicht, leven door zijn aangezicht. Calvijn maakt daar een mooie opmerking bij. Leven door zijn aangezicht, leven door zijn aanzien, aangezicht, aankijken, aanzien. Zo vertaalt Calvijn het. We zullen leven doordat hij ons aanziet. Calvijn. Zolang God, zegt hij, zolang God zich niet met ons bemoeit, staat ons een gewisse ondergang te wachten. Echt waar. Maar, nou komt het. Maar, zegt hij, zodra hij zijn ogen op ons richt. Dat zien, hè? Dat aanzien. Zodra hij zijn ogen op ons richt. Wekt hij alleen al door een blik het leven in ons op. Dat is om even over na te denken. Zodra hij zijn ogen op ons richt. Zodra hij ons aankijkt. Wekt hij alleen al door zijn blik. Het leven in ons op. Aan de ene kant, wat is bekering? Wat is wederom een groot werk? Hè? Om een dode zondaar levend te maken. Wat een kolossaal werk. Het is niet minder dan een nieuwe schepping. Maar aan de andere kant, zo lees ik het hier, heeft de Heer ook weer niet veel nodig om een dode zondaar levend te maken. Daar heeft hij ook weer niet veel voor nodig. Hoeveel heeft hij ervoor nodig? Voor de grote werk. Eén enkele blik. Kant nog minder. Aan de ene kant wat een groot werk. Tegelijk zegt Calvijn, de Heer heeft niet veel meer nodig dan een enkele blik. Eén blik van zijn ogen. Als hij je aanziet met ogen van eeuwige ontferming. Als hij je aanziet met ogen van eeuwige liefde. Eén liefdeblik en een bevroren hart begint te ontdooien. Een bevroren hart zo koud als ijs begint te smelten. Het hardste hart onder één blik breekt. Eén blik. En dat onwillige hart vol van vijandschap en weerstand, één blik. En al die onwilligheid en weerstand is in één keer verdwenen. Voorbeeld. Petrus. Toen hij in die nacht zijn meester 3 keer spijkerhard verloochende. Dat was het einde van Petrus, hè? Petrus, het is met je gebeurd. Verloren, voorbij. Petrus lag daar weggezonken in de dood. Wat gebeurde er toen? Jezus zag hem aan. En toen als het ware stond Petrus weer op uit de doden. Hij haalde hem terug met die ene blik. En Petrus naar buiten gaan, wenen, bitter. Hij leeft weer. Liefde. Eén blik. Eén blik. Nog zo'n voorbeeld. De Heer heeft veel meer nodig. Hè? Die ene blik. Die bruid, nog zo'n voorbeeld van één zo'n blik. Die bruid aan het hooglied. Christus zegt tegen die bruid, gij hebt mij het hart genomen. Mooi hè. Gij hebt mij het hart genomen. Als je iemand lief gaat krijgen, dan wordt je hart door die ander genomen. Hè? Nou zegt Christus, gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen. Een enkele blik. Hoe kan dat? Omdat eerst hij met een blik van zijn ogen haar hart had genomen. Ene liefdeblik. En het is gebeurd. Ene liefdeblik van Christus. En het is gedaan. Hoe gaat dat dan? Nou, ik hoop, ik mag toch geloven dat er hier zijn die daar iets van herkennen. Het kan zomaar zijn hè, dat je zo voor jezelf wat zit te lezen. Hopelijk doe je dat. Zo de tijd zo voor jezelf dat woord open doen. Of iets goeds bij dat woord. En hoe vaak gebeurt het niet dat je het meer uit een soort gewoonte doet. En dan kan het zomaar als een verrassing. Het is altijd een verrassing. Je bent zomaar aan het lezen en in één keer komen er zomaar een paar woorden als het ware uit dat woord, uit zo'n boek, naar je toe. En het raakt je, het raakt je. Je zit in de kerk, zoals je jaren en dag in de kerk zit, er zoveelste te preek. En in één keer zomaar onder zo'n preek, in één keer een paar van die zinnen. En opeens, je was er eigenlijk helemaal niet eens op uit, je zat er zomaar te zitten. Maar opeens komen er een paar woorden zo binnen. En je hart breekt. John Wesley, toen God door zijn woord tot hem sprak, die bekende woorden, hij zei in het Engels, I felt my heart strangely warmed. Ik voelde mijn hart wonderlijk verwarmd worden. Mijn ijskoude bevroren hart. Ik voelde mijn hart wonderlijk verwarmd worden. Ik mag toch geloven dat er hier zijn die daar iets van herkennen. Die van die momenten in hun leven hebben gehad. Thuis met het woord of in de kerk. Als het ware alsof de Heere je aankeek. Met een blik, zoals Calvijn het zegt. Hè? Zodra hij zijn ogen op ons richt, wekt hij alleen door een blik. Een blik door het woord. Dat hij zo in dat woord naar je toekomt en zich bekend maakt. Zie hier ben ik, zie hier ben ik. Je kan zo ellendig en in de put zitten en dor zijn en in één keer, terwijl je het helemaal niet meer had verwacht, dat woord gaat open en hij gaat spreken tot je hart. En het is in één slag. Anders, als een opstanding uit de doden. Nou, dan kun je wel zingen en springen van blijdschap. We hebben het gezongen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei. Al mijn moedeloosheid en mijn aanvechting en mijn tobberij verandert. In een blijderij. Als daar, ik kan wel springen van zielenvreugd, huppelen. En zo met een enkele tel. Daar heeft de Heer geen uren voor nodig. Dat gebeurt zomaar in een enkel moment. Dat woord gaat leven onder dat gesproken woord, het gelezen woord. En in een enkel ogenblik wordt het zo onvergelijkbaar anders. Door een enkele blik van zijn ogen. Dan kun je met Thomas alleen nog maar stamelen. Verwonderd, verbroken. Mijn Heer. En mijn God. En dan heb ik niet veel woorden meer te zeggen. Want word je zo klein. En verwonderd. Onder dat machtige wonder. Nog zo'n voorbeeld. Van zo'n levendmakende blik. En hoe dat gaat. Ezechiël 16. dan gaat het in Ezechiël 16 over dat zondige, verloren Israël. En die worden in Ezechiël 16 vergeleken met een pasgeboren baby die nog onder het geboortebloed zit en die zo gelijk na de geboorte te vondeling is gelegd. In de hitte van de stekende zon in de woestijn, ja, dat kind is ten dode opgeschreven. Daar is geen hoop voor. En dat is ook weer zo'n beeld, hè? Israël. Als een te vondeling gelegde zuigeling. Ja, daar is geen hoop voor, die is verloren. Weer zo'n beeld, hè? Zoals ik geboren ben. Verloren, geen hoop. Wat gebeurde er toen? Ezechiël 16. Dan zegt de Heer: als ik voorbij ging, zag hij. Hebben jullie die ogen? Dat aanzien. Toen ik bij u voorbij ging, zag ik u. Die ogen. En wat zag hij? Wat zag hij dan? Zag hij iets moois? Nou, bepaald niet. Verderop in de Ezechiël 16 staat walgelijk. Dat vreselijke woord, walgelijk. Zo zag ik u vertreden in uw bloed. Je was het aankijken niet waar. Het was nog je eigen schuld ook. Maar toen, hè. Toen dat wonder, zo zag ik u. Niet toen draaide ik mijn hoofd maar weg. Nee, nee, hij zag. En ik zei tot u in uw bloede leef. Ja, ik zei tot u in uw geboortebloed leef. Leef. Hij zag en zei leef. Er staat een kanttekening bij. De belofte. Dit wordt, de kanttekening zegt... Dat woord was een belofte, leef, een belofte en een bevel. Belofte en bevel. Leef, ja, leef. De kanttekeningen zegt, dit wordt twee keer gezegd. Leef, ja, leef. Om te tonen dat God zijn belofte menigmaal heeft vernieuwd. En dat ze vast zijn. Hij zegt het nog een keer en nog een keer. Hij vernieuwt het, zegt die kanttekening. Hij zegt het nog een keer en nog een keer. Waarom? Omdat er zoveel moedeloosheid en ongeloof en twijfel bij het. Ja, het staat wel, de Heer belooft het wel, maar ik geloof het voor iedereen behalve voor mezelf. Ik heb meer hoop voor mijn vrouw en voor mijn kinderen dan voor mezelf. Bij wijze van spreken, zo'n moedeloosheid en zo'n twijfel. De Heer zegt, ik zal het nog een keer zeggen. Om al die twijfel en al dat ongeloof, het zwijgen op te leggen. De Heere komt aan al die tegenspraak en moedeloosheid tegemoet. Geloof je het niet? Ik zal het nog een keer zeggen. Het is echt waar. Om het nog een keer te bevestigen, zegt die kanttekening. En te tonen dat die beloften vast zijn. Om alle twijfel uit te sluiten. Leef, ja, leef. Van mijn kant. Zo onmogelijk. Zo onverdiend. Zo verzondigd. Maar hij kijkt met die ogen van ontferming. En hij zegt, leef. Ja, leef. Gemeente, je zou kunnen zeggen, dat is het hele paasevangelie in één woord. Leef, dat is Pasen. In één woord samengevat, dat hij zegt, leef, sta op. Christus heeft de dood overwonnen. Met welke bedoeling? Om leven uit te delen. Ik ben gekomen, zegt hij, Johannes 10 vers 10. Ik ben gekomen opdat zij het leven en zelfs overvloed van leven, niet maar een beetje, overvloed van leven zouden hebben. Het paasevangelie als een belofte, zegt die kanttekening, opdat vanmorgen wij, jongeren, ouderen, opdat wij vanmorgen zouden geloven en leven. Die in de Zoon gelooft, Johannes 3, heeft het eeuwige leven. Leven wordt het Pasen. Die zich vanmorgen als een dode aan hem toevertrouwt. Wat meer heb ik uit mezelf niet. En verder kom ik uit mezelf niet. Maar om als een dode. Maar aan hem over te geven en toe te vertrouwen. Hij belooft het, hij belooft het. Het zal echt gebeuren. Leef, ja, leef. als een verzekering en een bevestiging. Zodat er geen twijfel en geen moedeloosheid meer over mag blijven. Want hij heeft het gezegd. Op uw woord, o leven van ons leven, werpen wij ons doodskleed af. Door de kracht uws geestes uitgedreven, treden we uit ons zondig graf. Leer ons dagelijks, leer ons duizend werven in uw kruisdood, meegekruisigd sterven en verheerlijkt en herboren op te staan. Achter u ten hemel gaan. Hij zal ons na 2 dagen levend maken en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Nou, die andere betekenis. Het is gezegd van een leven door zijn aangezicht, doordat hij mij aanziet. Maar dan nog hier die letterlijke betekenis. Wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, eigenlijk kan het ook niet anders. Hoe zou ik kunnen leven buiten zijn aangezicht? Leven zonder Christus, buiten hem, los van hem. Ja, dat is geen leven, dat is sterven. Maar wij zullen leven voor zijn aangezicht. Wat moet ik me daarmee voorstellen? Voor zijn aangezicht. Nou, zou ik het Nieuw Testamentisch zeggen. Wij zullen leven voor zijn aangezicht. Je mag zeggen, we zullen leven voor Christus. Want Christus is het aangezicht van de Vader. De Vader maakt zich bekend aan ons in zijn Zoon, in Christus. In Christus zien wij de Vader. Je zou mogen zeggen, Christus is als het ware het gelaat waarin God naar ons toekomt. Paulus zegt, om ons te geven kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht. Daar heb je het. Kennis van de heerlijkheid van God. Hoe? In het aangezicht van Jezus Christus. Leven voor zijn aangezicht. Dat is paasleven. Als vrucht van de opstanding. Leven voor Christus. Leven bij Christus. Leven met Christus. Wat is dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? Leven voor zijn aangezicht. Dat is het laatste. Dan gaan we stoppen. Ik zal 5, 6 dingen noemen. Waar je dat aan kunt herkennen. Waar het over gaat. Leven voor zijn aangezicht. Dat betekent in de eerste plaats. Dat ik mag delen. In zijn liefde. En gunst. Leven voor zijn aangezicht. Delen in zijn liefde en gunst. We zongen op Psalm 16. Uw aangezicht. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Nou, is dat gebeurd voor zijn aangezicht. Hoe gaat die psalm verder? Schenkt mij het kort. Verzadiging van vreugde. Leven voor zijn aangezicht. Dat is leven. Verzadiging van vreugde. De Engelse vertaling van Psalm 16 vertaalt het zo. In thy presence, voor uw aangezicht, in uw presentie, in uw tegenwoordigheid. In thy presence is fullness of joy. Voor uw aan, in uw tegenwoordigheid, is een overvloed van vreugde, blijdschap. Dat is het eerste. Wij zullen leven voor zijn aangezicht. Delen in een onuitsprekelijke vreugde. Tweede. Wij zullen leven voor zijn aangezicht. Dat houdt ook in dat we verzekerd mogen zijn van zijn hulp, bescherming en bewaring. 1 Petrus 3, vers 12. Daar staat, want de ogen des Heren, daar hebben we het aangezicht, de ogen. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen. Hij ziet ze. Hij let op ze. Om ze te bewaren, te beschermen. Zoals hun moeder. Als ze in de keuken bezig is en dat kind is buiten aan het spelen. Dan kijkt die moeder af en toe. Met haar ogen bewaart ze, beschermt ze dat kind. De ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen. En zijn oren tot hun gebed. Om ze te hulp te komen zodra er nood aan de man is. Wij zullen leven voor zijn aangezicht. Dat is de tweede betekenis. Dat betekent, hij heeft zijn ogen op mij gericht. Ik mag zeker zijn. Dat hij me zal helpen en bewaren. Derde, leven voor zijn aangezicht betekent ook dat ik zeker mag zijn van zijn raad en onderwijs en lering. In alle dingen van het leven. Wat kun je behoefte hebben, hè? Aan goede raad. Je zit soms met dingen dat je denkt, wat moet ik nou? Wat moet ik nou? Ik heb goede raad nodig in dingen van het dagelijkse leven. Verkering, studie, werk, verhuizen, weet ik het allemaal. Dat je denkt, ja, wat is nou goed? Of nog iets anders, je kan behoefte hebben niet aan raad, aan onderwijs. Dan denk je, ja, ik heb nodig dat iemand me hierbij helpt. En dat kan zeker ook in het geestelijke leven zo aan de hand zijn. Dat je loopt met zielenvragen, dat je denkt, ja, maar... Oh, zou iemand mij nou een raad kunnen geven? De vragen van mijn hart. Nou, hij is er. Hij is er. Ik zal u onderwijzen. Heb je het? En u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Dan komt het. Mijn oog. Daar heb je het aangezicht. Mijn oog zal op u zijn. Dat betekent als zijn ogen, hij wil mij bijstaan met raad en daad. Wij zullen leven voor zijn aangezicht. Hij zal er dan altijd zijn om als het nodig is. De dingen van het dagelijkse, de dingen van het eeuwige leven. Om mij raad te geven, te onderwijzen en te leren. Vierde punt. Leven voor zijn aangezicht. Delen in zijn liefde en gunst. Delen in zijn bescherming en bewaring. Een goede raad en onderwijs van hem steeds ontvangen. Het vierde. Wij zullen leven voor zijn aangezicht. Dat betekent delen in zijn vrede. Die hoge priestelijke zegen. De Heere zegen u en hij behoede u deer. Doe zijn aangezicht over uw lichten. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Dan komt het. En geven u zijn vrede, vrede. Waar zijn aangezicht is. Waar hij is. In Christus. Daar is vrede. Vrede. Wij zullen leven voor zijn aangezicht. Als ik leven mag bij hem en met hem. Dan heb ik vrede in mijn hart. Maar dan nog een laatste puntje. Leven voor zijn aangezicht. Dat betekent ook als laatste leven in zijn dienst. Die vorige dingen zijn als het ware allemaal dingen die ik van hem krijg, ontvang. Die dingen die ik net noemde. Maar dan gaat de andere kant op wat ik voor hem mag doen. Eerst wat hij voor mij doet en aan mij geeft. Nu als het ware de andere kant op wat ik aan hem mag geven. Wij zullen leven voor zijn aangezicht. Dat betekent niet langer meer leven voor mezelf... Maar leven voor hem. Leven voor zijn aangezicht. Ik denk, om een voorbeeld te geven, de engel Gabriel. Die zegt tegen Zacharias, ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht sta. Ik sta voor Gods aangezicht, Gabriel. Dat betekent, ik sta tot zijn dienst gereed. Tot zijn beschikking om te doen wat hij vraagt. Om te gaan waarin hij mij stuurt. Ik ben Gabriel die voor zijn aangezicht staat. Beschikbaar in zijn dienst. Gewillig. Wij zullen leven voor zijn aangezicht. Gewillig en bereid om te doen en te gaan waar hij ons vraagt en waar hij ons zendt. dat hoort ook dat laatste nadrukkelijk bij het paasleven. Niet alleen maar wat ik van hem krijg, ontvang, maar ook wat ik terug mag geven in alle gebrek en bescheidenheid aan hem. Leven voor hem. Dat hoort ook nadrukkelijk bij het paasleven. Niet alleen maar wat deed Christus voor ons. Paasleven betekent ook wie zijn wij voor hem. We hebben het beleden met de catechismus. Ten andere, in de tweede plaats, worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Paasleven. Leven voor zijn aangezicht. In God verblijd, aan hem gewijd. Al blijft hier de nood. Ik zei net, leven was vrede en al die mooie dingen. Nee, we zijn heel eerlijk. Er zal strijd blijven. En zorgen. En tranen. We lazen Openbaringen 7. Rutherford zegt ergens, er komt niemand zonder tranen de hemel binnen. Er zullen hier ook genoeg zijn met tranen over van alles en nog wat. Misschien wel tranen over jezelf, maar het kan van alles zijn. Maar toch. Al blijft hier de strijd en de zorg. En al blijft zelfs hier ook de strijd met de zonde. Maar dan juist, vanmorgen, dan gaan we eindigen. Dan is juist in al die strijd en nood van binnen en van buiten. Juist Pasen zo'n machtige troost en bemoediging. Want dan zegt diezelfde catechismus. Ten derde is de opstanding van Christus voor ons een pand, een garantie. Mooi, hè? Een garantie. Waarvan? Van onze zalige opstanding. Ik moest steeds weer opstaan. En straks voor het laatst, op de jongste dag. Soms kun je zo twijfelen, moedeloos zijn. Maar Christus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Als ik me aan hem vastklem, zal ik delen in zijn opstanding. Komen wat komt. Luther was soms zo moedeloos dat hij het ook niet meer zag zitten. Maar dan opeens schoot hem Pasen in gedachten. Dan pakte hij een stuk krijt en dan schreef op de tafel vivit in het Latijn. Hij leeft. Geen dode Christus, maar een levende Christus. Hij die machtig is om mij te helpen. En hij die opgestaan is, staat er garant voor dat ik ook zal leven. Christus is opgestaan. Ik leef. En gij zult leven. Dan zal Hosea 6, vers 2. Wat hier altijd nog ten dele blijft. Wij zullen leven voor zijn aangezicht. Dat zal dan straks in volle vervulling gaan. Om dan eeuwig en volmaakt in heerlijkheid voor zijn aangezicht te leven. Openbaringen 7. Daarom zijn zij, staat daar. Voor de troon van God en het Lam. Voor zijn aangezicht. Voor de troon van God en het Lam. Een eeuwigheid lang. Voor zijn aangezicht. En ze dienen hem. Dag en nacht. In zijn tempel. Hun blijdschap. We gaan het zingen. Hun blijdschap. Zal dan onbepaald. Door het licht. Dat van zijn aangezicht, Rebiet, dat aangezicht van Hosea 6. We zullen leven voor zijn aangezicht. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt. Ten hoogste, toppunt, stijgen, dat is de hemel. Een blijdschap niet te zeggen. Hef gode blijde psalmen aan, verhoogd, verhoogd voor hem de baan. Laat al wat leeft hem eren. Amen.